Daarna volgt de schriftlezing dan uit Hebreeën 12 en we lezen de versen 1 tot en met 17. Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 17.
Opwekking tot volharding. Daarom dan ook, als wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman een volleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want dan merkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde, en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heer lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vader onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, naar dat het hun goeddacht gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. In alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën. En maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorterecht weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht.
De tekst voor de prediking van deze morgen, die ook in het kader staat van het thema Liefde is, kunt u vinden en kunnen jullie vinden in het gelezen gedeelte. En dan met name de versen 5 tot en met 11, zoals we die zojuist samen hebben gelezen, waar het gaat over kastijding en bestraffing uit liefde. Het gaat vanmorgen over opvoeding, gemeente. En dan niet de opvoeding die wij als ouders geven aan onze kinderen. Het gaat niet over de opvoeding, jongeren, die je krijgt van je vader en moeder. Het gaat vanmorgen over Gods vaderlijke opvoeding. En die vaderlijke opvoeding van God is uit liefde. En dat willen we vanmorgen samen beluisteren vanuit het gedeelte dat we samen hebben gelezen uit Hebreeën 12... Thema voor de preek van vanmorgen is Gods vaderlijke opvoeding. Dan letten we allereerst op de manier van deze opvoeding. In de opvoeding die God geeft aan zijn kinderen, Daar zit ook kastijding, bestraffing, terechtwijzing. In de tweede plaats letten we op de liefde achter deze opvoeding. Want dat zegt de apostel heel nadrukkelijk hier vanmorgen. God kastijdt zijn kinderen uit liefde. Die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En in de derde plaats letten we vanmorgen op de zegen van deze opvoeding. De zegen die God geeft hierover. Dat is dat we zijn heiligheid deelachtig zullen worden. Dat we heilig gaan leven, meer en meer. En dat geeft dan ook een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Daar zullen we samen naar gaan luisteren. Dus Gods vaderlijke opvoeding. We zien allereerst de manier van deze opvoeding. De liefde achter deze opvoeding. En dan de zegen op deze opvoeding. De brief aan de Hebreeëngemeente is geschreven aan christenen die het moeilijk vonden om te volharden in het geloof. Om te blijven leven als christenen. Het zijn vooral Joden die tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Maar ze hebben het niet gemakkelijk in de tijd en in de samenleving waarin ze staan. Het zijn Joden die tot geloof zijn gekomen. Vandaar ook de naam Hebreeën van deze brief. Ze zijn christen geworden. Maar ze kregen het van alle kanten zwaar te verduren. Ze hadden te maken, als je dat leest in deze brief, dan kun je dat vinden. Ze hadden te maken met spot en verachting en smaad. Ze werden eigenlijk niet meer voor vol aangezien. Op hen werd neergezien. En het werd ook agressiever en het werd ook grimmiger. Want ze werden zelfs van hun eigendommen beroofd, op straat gezet, omdat ze christen waren. En je zag, en de apostel die heeft dat in de gaten, dat sommigen bij zichzelf afvroegen, is het eigenlijk wel de moeite waard om christen te blijven? Ze dreigden het op te geven. En anderen die dreigden terug te keren naar het Joodse geloof. En die dachten bij zichzelf, ja, als ik echt een Jood blijf, ook in mijn godsdienst, dan kan ik nog naar de tempel en naar Jeruzalem en dan kan ik daar God ontmoeten. Maar als christenen, wat zien we eigenlijk van God? Wat merken we eigenlijk van God? En zo was het moeilijk voor hen om vol te houden, om christen te blijven, om te volharden in het geloof. En deze brief aan de Hebreeën is een krachtige opwekking aan alle lezers om te volharden, om te vol te houden. Hij trekt een vergelijking met de sportwereld aan het begin van dit hoofdstuk, we hebben dat gelezen. Een sporter, een atleet die in een stadion aan een wedstrijd meedoet. Een hardloopwedstrijd, een atletiekwedstrijd. En de bedoeling wanneer zo'n renner natuurlijk begint te lopen is om als eerste de finish te behalen. Daar zet hij alles op in. Hij gaat tot het uiterste. Want hij wil en zal die finish halen. En natuurlijk het liefst als eerste over de streep komen. Want dan ben je de overwinnaar. Maar zo'n atleet, zo'n renner kan natuurlijk tijdens die wedstrijd het ook moeilijk krijgen. Hij kan last van zijn benen krijgen, kramp, maar hij wil niet opgeven. Vermoeidheid? Nee, maar hij wil doorgaan. Hij moet de eindstreep halen. Hij wil over de eindstreep komen. En zo spoort de schrijver van deze brief ook deze lezers aan. Net als die atleet in de atletiekbaan, die tot het uiterste gaat, die de eindstreep in het oog houdt, daar moet hij komen. Zo moet een christen in de loopbaan van het geloof lopen. En hij moet zien, en hij mag zien, op de overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Want, zegt de apostel, kijk eens naar hem. Heeft de Heere Jezus ook niet veel te verduren gehad hier op aarde, tijdens zijn leven? Wat heeft het hem niet gekost om zijn einddoel te bereiken? Om zaligmaker van zondaren te zijn? Om aan het kruis te lijden en te sterven en uiteindelijk uit te kunnen roepen, het is volbracht. Hij heeft de schande verdragen, hij heeft de smaadheid veracht, hij heeft het kruis verdragen. De mensen, ik zei het al, om wie deze brief geschreven is, die vonden het erg moeilijk om verder te gaan en door te gaan. Je kunt je dat ook wel voorstellen. Als je elke dag te maken hebt met spot en verachting. En dat je met de nek wordt aangekeken. Dat je niet meer voor vol wordt aangezien. En dat je zelfs beroofd wordt van je bezittingen. Of je huis wordt uitgezet omdat je een christen bent. Ja, dan kun je je voorstellen dat ze zich afvroegen. Heeft het allemaal wel zin om christen te zijn? Waar is het nou goed voor dat we christen zijn geworden? Waarom maken we al deze dingen mee in ons leven? Waarom leidt God het niet anders? We belijden toch ook immers dat God almachtig is en dat God ons leven in zijn hand heeft? Ja, op die vragen gaat de apostel in. En hij laat zien dat deze lezers, aan wie deze brief geschreven is, dat dat niet de enige mensen zijn die het moeilijk hebben gehad in het geloof. Want in Hebreeën 11 laat hij allemaal oud-testamentische voorbeelden zien, zoals Abraham, Isaac en Jacob en nog veel meer gelovigen, die ook heel veel moeilijke dingen moesten verdragen. Die hadden het ook niet gemakkelijk. Kijk eens naar Abraham, die geroepen werd uit Ur der Chaldeeën. God beloofde hem dat dat hij een groot nageslacht zou krijgen. Maar wat heeft hij veel moeten verdragen voordat die belofte vervuld werd? Zij moesten ook door het geloof leven. Zij moesten ook volharden in het geloof onder moeilijke omstandigheden. En kijk eens naar Jozef en kijk eens naar Mozes en zoveel meer, zegt de apostel. Ze hebben allemaal ook in die renbaan van het geloof gelopen en ze hebben ook moeten volharden, ook onder moeilijke omstandigheden. En deze gelovigen uit het Oude Testament, zegt de apostel, die zijn nu als het ware een wolk van getuigen om ons heen. Als er een atletiekwedstrijd wordt gehouden of ook een andere sportwedstrijd in een stadion, dan zijn er natuurlijk allemaal supporters. En die moedigen de spelers aan en die moedigen de renners aan. En nu zegt deze apostel, als het gaat om de loopbaan van het geloof, dan hebben we ook onze supporters. Dat zijn die gelovigen uit het Oude Testament. Die wolk van getuigen die om ons heen zijn. En al die gelovigen uit het Oude Testament, die sporen de gelovigen in die tijd, maar ook vandaag aan, om te volharden, om door te gaan. Want dat die moeilijke dingen er zijn in het leven van de gelovigen, dat het niet altijd gemakkelijk is in die loopbaan van het geloof, dat heeft ook te maken met de opvoeding die God geeft aan zijn kinderen. God voedt zijn kinderen op, zoals je als kind een opvoeding krijgt van je vader en je moeder. Zo is ook God bezig om zijn kinderen op te voeden, om te leven als Christen. En aan die opvoeding zitten ook moeilijke kanten. We hebben dat samen gelezen, dat de apostel tegen deze mensen zegt, jullie zijn wat vergeten, denk ik. En wat zijn jullie vergeten? Jullie zijn vergeten wat tegen jullie als zonen, als kinderen gezegd is, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als u van hem bestraft wordt. Nou, dat is een citaat uit het Oude Testament. En we zeiden al net tegen elkaar, het zijn Joden die tot geloof zijn gekomen. Dus het zijn ook mensen die de schriften van het Oude Testament, mag je aannemen, toch redelijk goed kenden. En in het Bijbelboek Spreuken in het Oude Testament, daar lees je dat kastijding, bestraffing, terechtwijzing. Kastijding is eigenlijk een woord waarin meer elementen naar voren komen. Die kastijding, die hoort thuis in de opvoeding. Want kastijding, dat is opvoeding door terechtwijzing, door vermaning, door bestraffing. En straf krijgen, bestraft worden, terechtgewezen worden, dat is natuurlijk niet altijd prettig in de opvoeding. Jongens en meisjes, als je straf krijgt omdat je iets gedaan hebt wat niet mag, als je straf krijgt omdat je ongehoorzaam geweest bent, dan is dat natuurlijk niet leuk. Nee, maar het hoort wel bij de opvoeding van je vader en moeder. Stel je voor dat ze dat niet doen, dat ze je nooit straf geven, dat alles maar kan en mag. Nou, dan zou je een verwend kind worden. Dan zou het niet goed gaan. Juist als je vader en moeder je willen opvoeden, om je te vormen, om je te leren, ook met het oog op je toekomst, dan is het nodig dat je straf krijgt, dat je terechtwijzing krijgt, als het niet goed gaat. En nu zegt de apostel, christenen hebben dat ook nodig. Zo'n kastijding, zo'n terechtwijzing. En wat is bij deze christenen de redenen waarom ze die bestraffing en die terechtwijzing nodig hadden? Nou, heel concreet noemt de apostel hier iets in het vers wat eraan vooraf gaat aan onze tekst. Jullie hebben nog niet tot bloedens toe weerstand geboden tegen de zonde. Dat was dus bij hen een van de problemen. Ze streden wel tegen de zonde, maar ze deden het halfslachtig. Ze gingen niet tot het uiterste. Ze gaven weer te snel op in die strijd tegen de zonde. En ze lieten het er snel weer bij zitten. En ze dreigden weer snel mee te gaan met de wereld en met de zonde en mee te doen met de wereld. En gelijkvormig te worden, leven zoals de wereld leeft. En ze hebben kennelijk meer nodig om in die strijd tegen de zonde tot het uiterste te gaan. En die strijd tegen de zonde ook heel ernstig en serieus te nemen. En daarvoor is nou kastijding, terechtwijzing nodig. Ik zei het al, een kind heeft natuurlijk ook complimenten nodig. En een kind moet je ook bemoedigen, ook in de opvoeding als vader en moeder. Maar een kind heeft niet alleen complimenten en aanmoedigingen nodig. Wanneer een kind over grenzen heen gaat, dan moet je straf geven. Om ze ook te laten voelen dat ze over de grenzen zijn heen gegaan. En dat ze ervan zullen leren met het oog op de toekomst. Dus het staat als een paal boven water. In de gewone opvoeding is straf en terechtwijzing nodig om je te vormen. En zo is het ook, zegt de apostel hier, in het geestelijke leven. Dat doet de Heere dus in het leven van zijn kinderen. Als ze zich soms afvragen, waarom zijn er elke keer die moeilijke dingen in mijn leven? Waarom zijn er elke keer die problemen? En dan is er dit weer en dan is er dat weer. En soms lijkt het allemaal wel bij elkaar te komen. Tegenstand, verleidingen. Ieder zal op zijn eigen manier in het leven van de genade er iets van ervaren in zijn of haar leven. Als je de Heere dient, dan gaat het niet allemaal gemakkelijk in je leven. Dan zijn er moeilijke dingen, dan zijn er pijnlijke dingen. En de apostel die zegt ook, dat zijn ook pijnlijke dingen. Die kastijding van de Heere, die terechtwijzing door de Heere, dat is ook niet iets waarvan je zegt, nou dat is mooi op het moment zelf dat je dat hebt, dat je dat ook als mooi ervaart. Even verderop in onze tekst lezen we het. Op het moment zelf lijkt die kastijding, die terechtwijzing niet een zaak van vreugde te zijn, maar veel meer van verdriet. Je kunt soms heel verdrietig zijn, bedroefd zijn, ook als er moeilijke dingen in je leven gebeuren. En je weet er geen raad mee. En als de Heere je terecht gaat wijzen, je gaat kastijden, dan is dat natuurlijk niet een zaak van vreugde allereerst in onze ervaring, in onze waarneming. Maar God heeft er wel een bedoeling mee. God gaat ze gebruiken om je te vormen. Het woord tucht, dat is in onze tijd natuurlijk een beetje een vies woord geworden. Maar dat is eigenlijk de hele achtergrond ook van Hebreeën 12, waar verwezen wordt naar het Bijbelboek Spreuken, waar juist tucht en terechtwijzing door de Heere als middel wordt aangewezen om zijn kinderen te leiden en te vormen. Het doet pijn. Ja, de Heere kan soms pijnlijke dingen in je leven doen. In vers 6 staat ook nog, dat God geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En dat woord geeselen, nou, dat voel je wel aan, dat heeft te maken met pijn. Je wordt geraakt, je voelt het. Dat hoeft niet lichamelijk te zijn, maar je wordt wel geraakt in je leven, in je hart, in je gedachten. Het doet pijn wat de Heere doet in je leven, je voelt het. En zo weet de apostel dat ook uit eigen ervaring. dat de Heere, als hij kastijdt, dat je geraakt wordt, dat het pijn doet. Maar de Heere gebruikt die moeilijke dingen om je te vormen, om het geloof te versterken, om je scherp te houden, ook in de strijd tegen de zonde. Ja, wie gelooft in de Heere Jezus Christus, wie in die renbaan van het geloof komt, net als deze christenen aan wie deze brief geschreven is, die zullen moeilijke dingen meemaken in die renbaan van het geloof. Het is niet één sneltrein naar de hemel, om zo te zeggen. Zo komen we straks niet thuis, nee. We moeten de renbaan van het geloof lopen, met al zijn moeite, met al zijn pijn en al zijn verdriet die we onderweg meemaken. Trouwens, het hele Nieuwe Testament is er duidelijk in. Als je van Christus bent, zul je ook delen in zijn lijden. En de Heere Jezus is door lijden tot heerlijkheid gegaan. En in de Hebreeënbrief zie je dat ook duidelijk weer terugkomen, dat dat ook geldt van de christenen. Niet precies op dezelfde manier als bij de Heere Jezus. Hij is natuurlijk op een hele unieke manier door het lijden naar de heerlijkheid gegaan. Maar het leven van een christen is ook door lijden tot heerlijkheid. Wij moeten door vele verdrukkingen heen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Zullen we dat onthouden, gemeente? Dat dat een kant is van een christenleven. En dat dat haak staat op de moderne gedachte in onze samenleving. Dat je het in je leven zo goed en zo comfortabel mogelijk moet hebben. En dat je ervoor moet zorgen, ja, dat je zo weinig zorgen en zo weinig mogelijk moeite en verdriet hebt. En we moeten dat allemaal proberen zoveel mogelijk uit de weg te gaan en te verhinderen. Maar de Bijbel laat ons duidelijk zien. We leven in een gebroken wereld na de zondeval. En ook in het leven van een christen blijft dat doorwerken. Wij blijven hier op aarde mensen die te maken hebben met verdriet, met teleurstellingen, met pijn, met tegenstand, met verachting. En hoe ga je daar nou mee om? Hoe zien we daar? Hoe kijken we daar nou naar? Misschien zijn er wel moeilijke dingen in ons leven op dit moment waar we geen raad mee weten. Het gaat niet zoals we gedacht hebben. Misschien ben je wel niet geslaagd voor je examen. En zit je nou zonder diploma en moet je nog weer een jaar overdoen. En denk je, wat is de zin ervan? Of je bent bezig om te solliciteren. Maar ja, het loopt allemaal niet zo gemakkelijk. Je hebt problemen in je studie misschien wel. Of in je werk. Of je hebt moeilijkheden, dat een relatie is uitgegaan, je verkering is uitgegaan. Je denkt, wat heeft dat nou allemaal voor een zin? Waarom gebeurt dat nou allemaal in mijn leven? Misschien vind je het ook wel moeilijk om vol te houden. En als je een christen bent, dan vraag je je misschien ook wel af, wat wil de Heere er eigenlijk mee zeggen? Nou, dat is op zich natuurlijk een hele goede vraag. Want er kunnen ook dingen in je leven gebeuren waarvan je zegt, nou ja, wat heeft de Heere er eigenlijk mee te maken? Waarom doet de Heere dat? En het brengt je bij God vandaan. Dat kan ook. Maar het is een hele goede vraag om niet alleen naar die dingen te blijven kijken, maar te vragen, wat wil de Heere er nou mee zeggen? En dan zien we vanmorgen hier in de tekst dat de Heere die moeilijke dingen in zijn hand wil gebruiken om je op te voeden. Om je te vormen. Dat behoort ook bij zijn opvoeding. Als de Heere Jezus je door de Heilige Geest tot het geloof brengt, dan is het niet klaar. Dan is het niet af. Dan kun je niet zeggen, nou ja, ik heb het geloof op zak en we zijn er. En we hebben om zo gezegd alles al binnen. Ja, in zekere zin, als je tot geloof in de Heere Jezus komt, dan heb je de vrede met God en dan mag je rechtvaardig zijn in de ogen van God. Dan mag je delen in zijn genade. Inderdaad, maar dat is niet het enige. De Heere gaat ook verder in je leven. Hij gaat je vormen. En ik zei al, de apostel die noemt heel concreet bij deze gelovigen dat ze niet tot het uiterste toe gestreden hebben tegen de zonde. En dan stel ik die vraag vanmorgen ook aan jou en aan mezelf. Hoe zit het met onze strijd tegen de zonde? Zijn we misschien daarin traag geworden? Lauw geworden? Slordig geworden? Dat als je terugkijkt dat je zegt, ja, eerst leefde ik eigenlijk toch dichter bij de Heer. En had ik ook veel meer oog voor de zonde. En streed ik tegen de zonde. En je was alert en je was waakzaam. Maar je bent in de genade achteruit gegaan. Zoals deze brief daar ook voor waarschuwt. We hebben dat ook samen gelezen in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 12. En daarvan vers 15. Dat je erop toeziet dat je niet verachtert van de genade van God. Dat je niet achteruit gaat in de genade. Dat je makkelijker wordt als het gaat om de strijd tegen de zonde. Misschien ook wel omdat je zegt, ja, ik moet elke keer strijden tegen de zonde. En ik moet elke keer vechten tegen die ene zonde. En op een gegeven ogenblik, dan laat je het er maar bij zitten. En dan denk je, het wordt eigenlijk niet beter en heeft het wel zin en helpt het wat. En je wordt weer wat halfslachtiger en je laat het weer makkelijker toe in je leven. Herken je het misschien? Misschien wel die ene zonde. Dat kan voor iedereen natuurlijk weer anders zijn. Zonden in je leven. Waar je toch weer makkelijker mee omgaat. Waar je niet tot bloedens toe tegen strijdt. Je bent nog niet als die sporter op de atletiekbaan. Die tot het uiterste gaat. Is er zo'n zonde in je leven? Is dat misschien de omgang met je telefoon? Die zoveel tijd in beslag neemt. Dat je aan het zoeken van de Heere misschien minder toekomt. Dat je aan bidden minder toekomt. Aan het lezen van de Bijbel minder toekomt. Of die ene zonde dat je die websites elke keer bezoekt. En je neemt je elke keer wel weer voor om dat niet te doen. Maar elke keer, ja, dan klik je toch weer erop en je kijkt en op een gegeven moment denk je, nou ja, laat maar. Het gebeurt toch elke keer weer. Of je valt weer in die ene zonde van roddel. Dat je negatief over een ander praat. En misschien neem je ook wel elke keer weer voor om dat niet te doen als je op de koffie ergens zit, om niet over een ander negatief te praten. Maar het gebeurt toch weer en elke keer, dan val je weer in die zonde en je denkt, ik laat het er maar bij zitten. Of je doet mee in de klas met het pesten van die jongen of dat meisje. Eigenlijk wil je het niet, maar ja, de anderen doen het ook en je doet weer mee. En elke keer gebeurt het. En op een gegeven ogenblik, ja, dan denk je er eigenlijk ook niet meer bij na dat je eraan meedoet. Je laat het erbij zitten. Maar dat is niet wat we moeten doen, gemeente. Jongeren en ouderen. De apostel die wekt ons vanmorgen op. Jaagt naar de vrede met allen. En de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Richt op de trage handen en de slappe knieën. Met andere woorden, blijf niet in die halfslachtige houding. Maar wees als die renner in de loopbaan. Ga tot het uiterste. De Heere gebruikt die moeilijke dingen. Er hoeft natuurlijk niet altijd een aanleiding te zijn dat we niet zouden strijden tegen de zonde of voldoende strijden tegen de zonde. Laat dat ik even duidelijk bij zeggen. Er kunnen er ook andere redenen zijn waarom de Heere ons kastijd. Denk bijvoorbeeld maar aan Job. Job was niet de reden dat Job zondigde. Job kon eerlijk zeggen dat hij rechtvaardig voor God leefde. Dat er niet een bijzondere zonde was. Die vrienden van Job die dachten het wel. En die zeiden tegen Job, Job, zeg het nou maar eerlijk. Als je dit meemaakt in je leven, zoals jij, zulke erge dingen. Nou, dan moet er een zonde zijn in je leven die de aanleiding daarvoor vormt. Nee, dat hoeft niet altijd. Zeker niet. Maar het kan wel. Dat laat de tekst van vanmorgen zien. En wat doet de Heere? En daar willen we dan vervolgens even naar gaan kijken. Dat de Heere die kastijding doet uit liefde. Kijk, als er zulke moeilijke dingen in ons leven gebeuren, dan zouden wij misschien wel eens kunnen denken, zou de Heere wel met ons zijn? En de Satan die fluistert je dat misschien ook wel in. Zie je wel dat jouw geloof niet echt is? Dat je gaat redeneren, net als die mannen die daar bij Job zitten. Zie je wel, Job, je bent geen kind van God, want anders zou het er wel anders aan toegaan in je leven. Dan zullen er zulke erge dingen niet gebeuren. Dan had je die teleurstellingen en die pijn en dat verdriet niet gehad. Dan had God er wel voor gezorgd dat dat niet in je leven zou gebeuren. Maar gemeente, we lezen nou hier in het onderwijs van de apostel het omgekeerde. Het is juist een teken van Gods liefde, een bewijs van Gods liefde. God spreekt tot u als zonen en dat moeten we niet vergeten, zegt de apostel. God spreekt tot ons als zonen, die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. Is het geen groot wonder, als je een kind van God mag zijn? Dat je dat door genade mag zijn. Dat je bij de Heere Jezus Christus mag schuilen met al je zonden. En dat je door hem aangenomen bent tot zijn kind. Als je dat in je leven meemaakt, gemeente, dan kun je toch dat wonder niet klein krijgen. Dat God naar je omziet. Dat God je aanneemt als zijn zoon. Net als die verloren zoon die weer terugkwam. Die kon het ook niet geloven. Dat zijn vader hem als zoon weer aannam. Dat is het wonder van de genade toch. God ziet mij als zijn kind. En zegt de apostel, weet je wat dat betekent? Juist omdat God je als zijn kind ziet, gaat hij je kastijden. En gaat hij die moeilijke dingen in je leven gebruiken? Want we zeiden net al, in de opvoeding hoort ook de bestraffing en de terechtwijzing plaats. De vorming plaats met het oog op de toekomst. Een kind dat niet bestraft wordt, een kind dat niet terechtgewezen wordt. Een kind dat niet leert om ook met teleurstellingen en moeilijkheden in zijn leven om te gaan. Die krijgt het later als volwassene natuurlijk heel erg moeilijk. Nou, zo is het ook in het leven van Gods kinderen. En een vader, die handelt toch uit liefde als het goed is. Hij straft niet om te straffen. Als je dat wel doet als vader, dan straf je op de verkeerde manier. Als je straft met de gedachte, nou zal ik eens even laten zien wie de baas is. En dat hij maar moet luisteren naar mij. Ja, zo kunnen wij als aardse vader soms straffen. Waarvan je later moest zeggen, dat heb ik toch helemaal niet op de goede manier gedaan. En dan is dat ook maar goed om dat te erkennen. Maar het gaat toch, als het goed is als je een kind straft, dat hij ervan zal leren, dat hij niet opnieuw in diezelfde fout zal vallen. En daarom zegt de apostel, daarom moet je de kastijding van de Heere ook niet gering achten, niet klein achten. Want de Heere die handelt met je uit liefde. Kijk, je zou in opstand kunnen komen tegen de terechtwijzing van de Heere en de problemen en de teleurstellingen die hij op je levenspad plaatst. Dat is het volk van Israël in de woestijn, weet je wel. Ze waren door God verlost uit Egypte en ze gingen door de woestijn. En de ene na de andere moeilijkheid kwam en ze kwamen in opstand tegen God. Ze gingen murmureren en ze zeiden, had ons toch maar in Egypte gelaten. Wij moeten de kastijding van God niet verachten, niet klein achten. En we moeten ook niet tegen onszelf zeggen, nou ja, waarvoor dient het nou allemaal, het heeft helemaal geen nut. Nee, we moeten die kastijding van de Heere ernstig nemen, serieus nemen, om erdoor gecorrigeerd te worden, om erdoor gevormd te worden, om erdoor geleid te worden. Om opgevoed te worden als zijn kind, steeds meer zijn kind te zijn en te wandelen als zijn kind. U kunt ervan uitgaan en je kunt ervan uitgaan, jonge mensen, dat als de Heere je kastijdt, dan doet hij dat niet zomaar. Daar heeft hij zijn bedoelingen mee. Hij is de opvoeder. En een kind snapt dat soms niet. Dat je als vader of moeder zegt, dat mag niet en dat mag niet. En daar krijg je straf voor als je dat doet. Als kind snap je dat soms niet en dan denk je waarom. Maar vader en moeder die hebben er wel een reden voor om het zo te doen. En later als je zelf ouder wordt. En zeker als je zelf later vader en moeder mag worden. Dan ga je je eigen vader en moeder des te meer begrijpen. Waarom ze vroeger dat tegen je zeiden. Als je dat doet, ja, dan moet ik je er toch straf voor geven. Dan zie je de wijsheid van je vader en moeder. Met alle lek en gebrek natuurlijk, maar dan zie je de wijsheid en de liefde van je vader en moeder achter die opvoeding die je gekregen hebt. En er is nog iets wat deze apostel vanmorgen zegt. Ik kan het maar even aanstippen. Kijk, het is juist een bewijs dat je een kind van God bent. Want als je die tuchtiging en die kastijding niet kent, dan moet je je ernstig afvragen of je wel een kind van God bent. Want staat er in vers 7 en 8. Hè, de kastijding, dat betekent dat God zich gedraagt jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar als u zonder kastijding bent, die alle deelachtig zijn geworden, dan ben je geen kind meer, dan ben je geen zoon, maar dan ben je een bastaard. En een bastaard, dat is een onwettig kind. Zo werd dat in die tijd gezien. En onwettige kinderen, dat zijn kinderen die door een vader verwekt werden buiten het huwelijk. En die stonden ook niet op naam van die vader en die deelden ook niet in de erfenis van de vader. En de vader bemoeide zich meestal ook niet met de opvoeding van zo'n bastaardkind. Je viel overal buiten. En dat lijkt dan misschien wel mooi dat je kunt zeggen, nou ja, er is niemand die me corrigeert en er is niemand die mij straf geeft. Ik kan doen wat ik wil, maar dan ben je geen kind. Dan ben je een bastaard. Dus vaderlijke kastijding is juist een teken dat je een kind van God bent. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. En zo hebben deze gelovigen, de Hebreeën, deze leerschool ook ontvangen. Zij moeten in die renbaan van het geloof leren om vol te houden en te verdragen, juist omdat God ook met deze moeilijke dingen zijn bedoeling heeft. Kijk maar naar Hebreeën 11 weer. Daar zie je de voorbeelden uit het Oude Testament, de een na de ander. God oefende de gelovigen in volharding door het lijden, door de beproeving. Abraham die werd beproefd. Wat werd hij op de proef gesteld toen hij zijn zoon Isaac moest offeren op de berg Moria? Wat een vragen zouden er ook door zijn hart zijn heen gegaan op dat moment. Maar God beproefde hem om het geloof sterker te maken. En zo heeft God dat elke keer gedaan. God wilde de zijnen leren om te vertrouwen op zijn belofte, op zijn woord. En dat ze gingen uitzien naar de vervulling van Gods beloften. Ook al leek het menselijk gesproken onmogelijk dat ze vervuld zouden worden. Abraham kreeg de belofte van hun zoon. Maar hij was al heel oud. En Sarah ook. Maar God ging de belofte vervullen. Voor ons op een onmogelijke manier. Kijk, en dat is nou een bemoediging van morgen. Dat de Heer je kastijdt uit liefde. Dat een leerschool is. En dan trekt de apostel nog een vergelijking ook met een aardse vader. Hij zegt van een aardse vader. En dan gaat hij natuurlijk wel uit van een normale situatie. Want er zijn ook vaders die met straf en tucht in de opvoeding een hele verkeerde kant zijn opgegaan. En alleen maar oog hadden voor straf en straf en straf. Dat kan. En misschien zit er ook nog wel iemand hier in de kerk die dat zo ervaren heeft in zijn eigen jeugd en de moeite daarvan ook kent. Maar, zegt de apostel, in normale situaties, wat doen onze aardse vaders? Die hebben ons voor een korte tijd opgevoed en die hebben ons bestraft nadat het hun goed dacht. Ze hebben hun best gedaan. En als vader en ook als moeder, dan voed je toch je kind op naar je beste vermogen, zover je kunt. Maar je bent en blijft beperkt. En je maakt ook je fouten. Je probeert je kinderen zo goed mogelijk op te voeden, maar dat gaat lang niet altijd goed. Maar zegt de apostel, het gaat hier maar niet om een aardse vader. Het gaat hier om de hemelse vader. Hebben wij ons niet veel meer reden om ons aan hem, die de vader der geesten is, om ons aan hem te onderwerpen en te buigen onder zijn kastijding, onder zijn terechtwijzing en onder zijn bestraffing, want hij heeft ons leven op het oog. Zo staat het hier in Hebreeën 12. Voort, we hebben de vaders van ons vlees wel tot kastijders gehad. En wij ons zagen aan. Met andere woorden, je kijkt terug op je opvoeding en je ziet dat je vader en moeder het goed bedoeld hebben. En dat ze alles gedaan hebben wat in hun vermogen was. En daar heb je respect voor en daar kijk je met ontzag nog naar. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Met andere woorden, achter die liefde van de Vader zit de bedoeling dat we zullen leven. Dat we zullen buigen voor hem. Dat we ook de kastijding, de terechtwijzing aanvaarden. Want God weet nog veel beter dan aardse vaders wat wij nodig hebben. Hij is immers de hemelse Vader. Hij weet immers de zijnen te leiden zoals ze geleid moeten worden. Hij vergist zich niet. Hij is de Vader die volmaakt wijs is, ook in zijn kastijding. Even verderop, in dit hoofdstuk wordt gesproken over de geesten van de rechtvaardigen die al tot de volmaaktheid zijn gekomen. Nou, daar is God de Vader van. Ik denk dat je die lijn ook moet leggen. De Vader der geesten. Hij is de Vader van de geesten die al tot de volmaaktheid zijn gekomen. En kijk dan eens naar al die getuigen uit Hebreeën 11... Die oud-testamentische gelovigen, ze zijn door de Heere gekastijd. Ze zijn door de Heere terechtgewezen. Ze zijn door de Heere opgevoed. Ze zijn door de Heere gevormd. En nu leven zij. Ze zijn tot de volmaaktheid gekomen. Ze hebben het eeuwige leven ontvangen. Weet u wat de apostel daarmee wil zeggen? Als je de Heere mag kennen, dan moet je hem toch niet verdenken dat kastijding die hij in je leven doet, dat dat niet nodig is. Dat hij dat zomaar doet. Want dat doet hij niet. Hij weet wat we nodig hebben. En hij wil genade geven, genade van de Heilige Geest, om er ook onder te buigen en het te aanvaarden. Met alle pijn en verdriet die dat ook met zich meebrengt. Want dat onderstreep ik ook nog maar weer een keer. Het is niet een zaak van vreugde. Altijd als je gekastijd wordt. Het kan pijn doen. Het kan zeer doen. Het raakt je tot in het diepst van je ziel. Maar als de Heilige Geest je laat zien dat achter die kastijding de Vader is. Die om Christus wil. Alleen maar bewogen is met mijn leven, met mijn eeuwig heil, met mijn eeuwig welzijn, zou ik hem dan nog kunnen verdenken dat hij het verkeerd doet, dat hij het niet goed doet, dat ik op een leerschool ben, dat hij de pottenbakker is en dat ik het vat ben dat door hem gevormd wordt, opdat het tot eer en tot verheerlijking van zijn naam zal zijn. Kijk, en zo'n opvoeding, die verspreidt een grote zegen. Hij kastijdt ons tot ons nut, zegt de apostel, opdat we zullen delen in zijn heiligheid. God heeft er een bedoeling mee. En dat is allereerst om heilig te leven, om het beeld van Christus te vertonen. Juist in die Hebreeënbrief zie je die opwekking tot een heilige levenswandel. Die strijd tegen de zonde, die moeten we blijven voeren. We moeten tot het uiterste gaan. Daarom moeten we die slappe knieën weer oprichten en die trage handen. Jaag naar de heiligmaking. Jagen, daar zit iets in van doorgaan, volhouden, niet opgeven. Dat wil God werken, juist door die moeilijke dingen heen. Dat we meer voor God gaan leven, meer toegewijd aan God gaan leven. Kijk, want je kunt natuurlijk bij het woord heilig denken en bij het woord heiligheid, dat je zijn heiligheid deelachtig wordt, hè? Dat je zonder zonde wordt of zo, of dat je bijna geen zonde meer doet. Maar dat is niet wat dit woord allereerst zegt. Heilig, dat wil zeggen dat je afgezonderd wordt van de wereld, van de zonde, en toegewijd wordt aan God. Dat je voor God gaat leven, dat dat je verlangen wordt en dat dat je begeerte wordt en dat dat je gebed wordt. Elke dag weer opnieuw, als je 's morgens wakker wordt, voordat je naar je werk gaat, voordat je aan de studie begint, dat je eerst je knieën buigt en zegt: Heere, leer mij ook vandaag weer naar uw wil te handelen, want ik leef vandaag niet voor mezelf, maar ik leef voor u, toegewijd aan u. U bent het toch waard als vader dat ik u dien en lief heb met heel mijn hart. En de vrucht, dat is ook de zegen. De vreedzame vrucht van de kastijding, dat is gerechtigheid. Nou, gerechtigheid, dat is een woord in de Bijbel ook met een diepe betekenis, hè? Het betekent dat ik door de gerechtigheid van de Heer Jezus, wat hij aan het kruis heeft gedaan, rechtvaardig ben voor God. En dat ik in Christus mag weten, mijn zonden zijn vergeven. Dat is de ene kant van gerechtigheid. Maar het woord gerechtigheid heeft ook in zich dat als ik van Christus ben, ik ook rechtvaardig ga leven. Volgens het recht van God, volgens de norm van God. Dat ik gehoorzaam word aan zijn geboden. Dus die kastijding, die terechtwijzing, die is nodig om ons in het rechte spoor te houden. Om ons dicht bij Christus te houden. Om niet te verachteren in de genade. Om niet af te dwalen en af te wijken, zodat de zonde weer de overhand krijgt. Want dat is een gevaar toch? Als je jezelf leert kennen. Zul je vanmorgen ook zeggen, ja, dat is een gevaar, elke keer weer. Dat je toch weer wat makkelijker wordt. En dat je toch weer wat slordiger wordt. En als je dat meemaakt in je leven, dat je wat slordiger wordt. En dat zonden weer in je leven wat makkelijker toegang hebben. En dat je er wat minder serieus mee omgaat om er tegen te strijden. Dan wordt het geestelijk toch ook donkerder in je hart. Dan wijk ik van Christus af. Zoals onze Dordtse leerregels zeggen. Dan wijk ik af van de leiding, van de genade van God. En dan gaat God zijn aangezicht verbergen. En dan ervaar je, dat is bitterder dan de dood. Want ik bedroef de Heere ermee. En ik breng mezelf in duisternis. Maar juist die kastijding, die terechtwijzing, die bestraffing, die is ervoor bedoeld om ons weer terug te brengen bij de Heere. En dat we zullen leven dicht bij Hem. En dat we de vrede ervan zullen ervaren. Als je erdoor geoefend wordt, zegt de apostel, door die kastijding. En daar voel je ook wel aan, dat is ook iets wat niet van de een op de andere dag in één keer zo is. Dat is een oefening in de genade. Net als een sporter bezig is om te trainen, om het vol te houden, om zijn uithoudingsvermogen te vergroten. Zo is het ook nodig in het geestelijke leven, door die kastijding, door die bestraffing, geoefend te worden, getraind te worden, om het vol te houden. En dan ontvang je daarvan de vrede, ook in je hart. Kijk, een christen heeft vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. En van Gods kant ligt dat vast. En van Gods kant gezien, dan is en blijft dat ook zo. Maar het gaat hier vooral ook om de ervaring ervan. Dat je het mag ervaren, dat de Heere nabij is. Wat vrede heeft elk, wat vrede heeft elk die uw wet bemint, zegt Psalm 119. De Heere Jezus liefhebben, Gods wet liefhebben, in zijn wegen gaan. Dat geeft vreugde, dat geeft vrede in het leven van een christen. Ja, je moet erin geoefend worden. Die oude mens moet elke keer sterven. Je moet sterven aan jezelf. Je moet strijden tegen je eigen ik, jezelf verloochenen. Dat het niet gaat om jezelf en wat je zelf belangrijk vindt en hoe je er zelf tegenaan kijkt en wat je zelf denkt misschien wat wel kan en niet kan. Maar je wordt geoefend om te leren vanuit God te denken. En dat betekent ook, en dat maakt deze apostel dat heel concreet: jaag de vrede na met allen. Dus dat betekent ook in de onderlinge verhoudingen. Leven met God. Vrucht van genade. Dat betekent ook vrede houden. Dat najagen in ieder geval. Met iedereen. En erop toezien. Vers 15. Dat er niet een wortel van bitterheid. Dat die de kans krijgt in je hart. Dat je bitter wordt. Dat je jaloers wordt. Dat je denkt dat je het zelf beter weet. En dat alle anderen verkeerd zitten. Dat je zo verbitterd raakt. En zelfs dat dat ook beroering geeft, onrust geeft bij anderen. En dat anderen er ook nog door verontreinigd wordt. Dat je anderen ook nog gaat aansteken door je zondige houding. Daar moet je dus voor waken. Dicht bij de Here blijven. Dat verspreidt zegen. Dat geeft vrede. Voor jezelf, maar ook in je omgeving. Om het kruis te dragen. Om achter de Heere Jezus Christus aan te gaan. En zo laat onze tekst van morgen zien. Dat een christen gevormd wordt. Een goudsmid. In de tijd van de Bijbel. Wanneer die een klomp goud had. Wat deed hij dan met dat klomp goud? Nou, dat was ruw goud. Nou, dat ging die verhitten. En dat goud, dat gaat dan smelten. En dan zie je bovenop een hele laag van al die vuiligheid die nog in dat ruwe goud zit, die zie je dan naar boven komen. En die goudsmid, die schept dat er dan af. En vaak was dan nog niet al het vuil eruit. Dan moest hij het nog weer een keer verhitten. En dan ging datzelfde proces. En dat ging hij net zo lang doen, totdat het goud zo helder was, dat hij erin kon kijken. Dat het als een spiegel was, waarin hij zijn eigen gezicht, zijn eigen beeld zag. Nou, als hij zo ver was, dan zei hij, nou is het goed. Nou is het helder. Nou is de vuiligheid eruit. Nou is het goud gezilverd. Nou is het echt goud. Nou, zo is het ook met de Heere, zegt de apostel Petrus. De Heere kastijdt en beproeft. En dat is nog veel kostbaarder dan de beproeving van het goud. Maar het is wel een mooi beeld om te laten zien dat de Heere die vuiligheid uit je leven haalt. Ook door de beproeving, door de kastijding. Opdat zijn beeld, het beeld van de Heere Jezus Christus, zichtbaar wordt in ons leven, in de omgang met God en in de omgang met onze naast. En die kastijding, en dan zet de Bijbel dat ook in een groter perspectief, en dat vinden we ook al aan het slot van Hebreeën 12, die kastijding is er ook met het oog op de voorbereiding van wat straks komen gaat. Want als je in de renbaan loopt en je mag de finish bereiken, dan zegt Paulus, dan ontvang je de kroon van de gerechtigheid. De kroon van de rechtvaardigheid. Die zal de rechtvaardige rechter dan aan mij geven. En aan allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgekregen. Met andere woorden, zoals een sporter uitziet naar de finish. En als hij als eerste over de finish komt, dan staat hij op het podium als de overwinnaar. En dan krijgt hij van alles, omdat hij de overwinnaar is. Omdat de nummer 1 is. Nou, gisteren is de Tour de France weer begonnen. En die renners die gaan tot het uiterste om straks in Parijs op het podium te staan. Om de eerste te zijn in die gele trui. Want dan heb je bereikt wat je wilt bereiken. Laat ik het nou even mogen overzetten als voorbeeld om te laten zien wat nog veel heerlijker is. Veel groter is, want alle aardse roem, al ben je de eerste in de Tour de France, al ben je wereldkampioen van ik weet niet wat, alles gaat voorbij. Maar wie in de loopbaan van het geloof loopt en mag volharden door de genade van God en de kastijdingen van God mag zien als vorming om de loopbaan te blijven lopen tot het einde toe, Die mag straks de finish bereiken. En dan zullen we de eeuwige en volmaakte dienst aan God ontvangen. Dan zullen we de eerkroon dragen. De kroon van de rechtvaardigheid. En dan is Gods werk helemaal af in ons leven. Dan heeft God bereikt wat hij zo graag bereiken wou. Dat we helemaal het beeld van Christus vertonen. Om voor eeuwig tot hem te leven. Ouderen en jongeren, zijn we zo van de Heere Jezus? Zijn we een renner in de geestelijke loopbaan? Of lopen we nog zonder de Heere Jezus in ons leven? Jonge mensen, is de Heere Jezus je leidsman? Je overste leidsman? Is hij degene die je tot geloof gebracht heeft en die je heeft laten zien? Het belangrijkste in dit leven is niet een naam in deze wereld en veel geld en eer en roem en zo comfortabel mogelijk leven. Maar het echte leven, dat is het leven met de Heere Jezus. Ook al is het soms moeilijk en ook al is het soms zwaar. Volhouden, zegt de apostel. Volhouden. Volharden. Op Jezus zien. Want straks komt de finish. En dan is Gods werk af. Dan is er geen kastijding meer nodig. Dan is er geen moeite en zorg ook meer nodig om ons dicht bij de Heere te houden. Dan is dat allemaal voorbij. Dan zal God alle tranen van je ogen afwissen. En dan zul je eeuwig God dienen. En dan is het eeuwig vrede, eeuwig vreugde, eeuwig dienen van God. Eeuwig God de eer geven. Omdat hij het heeft gedaan. Ben je zo'n renner in de geestelijke loopbaan?